Wij gaan vanavond lezen uit de tweede brief aan de Korintiërs. En dat wist u natuurlijk, want u weet uit uw hoofd dat die uitdrukking geest van geloof maar één keer in de Bijbel voorkomt. En dat is in 2 Korinthe 4. Vers 13. Daar wij nu dezelfde geest van het geloof hebben, volgens wat geschreven staat, ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, zo geloven ook wij, daarom spreken wij ook. Daar wij weten dat hij die de Heer Jezus heeft opgewekt, ook ons met Jezus zal opwekken en met u voor zich zal stellen. Tot zover lezen we, maar ik ga nog allerlei schriftplaatsen citeren. En het duurt ook even voordat we bij deze tekst uitkomen. Want ik wil met u spreken over een onderwerp waar u hoogstwaarschijnlijk nog nooit een preek over gehoord hebt. Ik ga het met u hebben over de Heer Jezus als gelovige. Meestal is het omgekeerd. De Heer Jezus zegt in Johannes 14... Gij gelooft in God, gelooft ook in mij. Als je een christen bent, dan geloof je in de Heer Jezus. Dat is zelfs essentieel. Maar de Heer Jezus als mens op aarde, ik spreek nu niet over hem als de zoon van de Vader, ik spreek niet over hem naar zijn goddelijke natuur, maar naar zijn menselijke natuur, als mens op aarde leefde in afhankelijkheid van zijn God. Hij leefde door geloof. En dat ga ik u direct aan de hand van verschillende plaatsen laten zien. En we eindigen met 2 Korinthe 4 vers 13. Dat betekent natuurlijk niet dat hij tot geloof kwam. Wij zijn allemaal, om zo te zeggen, als ongelovigen begonnen. Er is een keerpunt in ons leven geweest, of dat nu heel dramatisch is gebeurd of heel geleidelijk. Maar er is een verandering in ons leven geweest waardoor wij kunnen zeggen wij kwamen tot geloof. Dat was bij hem niet zo. Hij leefde in die afhankelijkheid, dat gaan we ook zien, zijn hele leven. Reeds als 12-jarige jongen in Lucas 2 horen wij hem zeggen, moest ik niet zijn in de dingen van mijn vader. Dat was voor hem een vanzelfsprekendheid, ook lang voordat hij door Johannes gedoopt was en de Heilige Geest had ontvangen. Hij leefde in afhankelijkheid van de Heere God. En laat ik om dat te beginnen eens met u gaan naar Johannes 11. Zomaar een voorbeeld uit het leven van de Heer Jezus. In plaats van de kunst van bladeren tentoon te spreiden, raad ik u aan om liever de teksten op te schrijven in diezelfde tijd. Dan kunt u dat later nog eens rustig teruglezen. In Johannes 11 heb je dan zomaar een simpel voorbeeld waar dat woord geloof weliswaar niet staat, maar waar we de Heer Jezus vinden bij het graf van Lazarus. En dan zegt hij dit, nadat ze de stenen hebben weggenomen, vers 41 van Johannes 11, dan staat er, en Jezus hief de ogen op naar boven en zei, Vader, ik dank u dat u mij hebt gehoord. Ik wist wel dat u mij altijd hoort. Maar terwille van de menigte die rondom mij staat, heb ik dit gezegd, opdat zij geloven dat u mij hebt gezonden. Ik leg even de nadruk op dat woordje zij. Hij zegt, ik geloof al, ik vertrouw mij aan u toe. Geloof en vertrouwen is in wezen hetzelfde. Ik vertrouw al op u, ik ben ervan overtuigd dat u weet dat u mij altijd hoort, dat weet ik. Maar zij moeten ook nog gaan geloven. Dat zij op u kunnen vertrouwen. Niet alleen maar voor tijd, niet alleen maar voor de eeuwigheid, voor hun eeuwige bestemming. Maar ook gewoon voor de dingen van elke dag. Ik zal u eerlijk toegeven dat een aantal van mijn voorbeelden komen uit de psalmen. En dat is natuurlijk een beetje dubbelzinnig, want die psalmen gaan altijd over mensen die, gewone mensen, niet de Heer Jezus, maar gewone mensen hier op aarde, die wel gelovig waren, die leefden in geloofsvertrouwen op de Heere God. Maar heel veel van die psalmen, ik zoek nu psalm 16 op, hebben een, wat we dan mooi noemen, een messiaanse dimensie. Ze gaan over meer dan alleen maar de gelovige die dat geschreven heeft, in dit geval David. Daar staat in vers 1 van Psalm 16, bewaar mij, o God, want bij u schuil ik. Ik heb tot de Heere gezegd, gij zijt mijn Heere, ik heb geen goed buiten u. Nou, dat dat een Messiaanse psalm is, dat weten we heel zeker, want aan het eind daarvan vind je die woorden die terugkeren in Handelingen 2. Gij geeft mijn ziel niet prijs aan het dodenrijk, zegt vers 10, nog laat gij uw gunstgenoot de groeve zien. Dat zijn woorden die Petrus in Handelingen 2 op de Heer Jezus toepast. Maar voordat in deze psalm zijn lijden en sterven aan de orde komen, gaat het over zijn leven hier op aarde. Hij verkeerde met de heiligen in den landen, zoals het zo mooi staat in vers 3. De heerlijken in die al mijn welbehagen is. Zijn hart ging naar hen uit, naar de getrouwen in deze wereld. Maar hij was in de eerste plaats gewoon zelf een getrouwe, een gelovige. Bewaar mij, o God, want bij u schuil ik. Op u vertrouw ik. Bij u vind ik een toevluchtsoord. Uit u leef ik. Nou, heb je nou geen sterkere bewijzen, zult u zeggen, jawel, ik ben nog maar net begonnen. Ga nou eens met me mee naar Hebreeën 2. In Hebreeën 1 wordt vooral de nadruk gelegd op de goddelijke kant van zijn persoon. Door verschillende plaatsen uit het Oude Testament te citeren. En zelfs een plaats waarover God gesproken wordt als de Heere, Yahweh, die wordt, Psalm 102 is dat, die wordt op de Heer Jezus toegepast. Maar dan in het tweede hoofdstuk van de Hebreeënbrief gaat het over de Heer Jezus als mens. En dat zie je heel duidelijk doordat Psalm 8 hier geciteerd wordt. Vers 6, wat is de mens dat u hem gedenkt of de mensenzoon dat u acht op hem geeft? Als je Psalm 8 zou lezen, en ik spreek daar wel eens over, ik heb dat mensen wel eens gedaan met een orthodoxe rabbijn, die komt helemaal niet op het idee dat dat een Messiaanse psalm zou zijn. En wij zouden ook niet op die gedachte zijn gekomen, waar het niet dat we Hebreeën 2 in de Bijbel hebben staan. Want daar zien wij dat deze verzen worden toegepast op de Heer Jezus. Hij is de Zoon des Mensen. Nu gaat het niet over hem naar zijn goddelijke natuur, maar naar zijn menselijke natuur. En er wordt dan gezegd dat alle dingen aan hem onderworpen zullen worden. Maar dan staat er dit. Vers 10. Want het paste hem, God, om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn, dat hij om vele zonen tot heerlijkheid te leiden, de overste leidsman van uw behoudenis, dat is de Heer Jezus, door lijden volmaakte. Want en hij die heiligt en zij die geheiligd worden zijn alle uiteen. Daarom schaamt hij zich niet hen broeders te noemen en zegt, ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen, in het midden van de gemeente zal ik u lof zingen. En dan staat er, en opnieuw, ik zal in hem vertrouwen hebben. En opnieuw, zie ik en de kinderen die God mij gegeven heeft. Nou, en dan gaat het in de volgende verse over het feit dat hij om ook net als die kinderen van God te zijn, aan bloed en vlees deel moest nemen. Hij moest één van hen worden. Hij moest mens worden. Een mens van bloed en vlees, precies zoals wij dat zijn. Want alleen zo kon hij ons van de dood en van de duivel redden. Daar gaat het nou verder niet over. Het gaat over die waarachtige mensheid van de Heer Jezus. En dan kan ik me voorstellen, vooral als je vertrouwd bent met de gedachte dat de Heer Jezus God is, God en mens in één persoon, maar de Zoon van God, dan wil je vanuit je liefde voor hem ook heel graag die nadruk leggen op zijn godheid. Zeker tegenover zoveel vrijzinnigheid waarbij die godheid van Christus gewoon ontkend wordt. Maar als je dat nou weer te sterk doet, dan ga je doorslaan naar de andere kant. Want wat blijft er dan van zijn mens zijn over? Zijn mens zijn betekende niet dat hij alleen maar een menselijke gedaante aannam. Als hij bloed en vlees aannam, zou je kunnen voorstellen, en die dwaalleer kwam al in de oude kerk op, dan zou je kunnen voorstellen, en ik kom nog voor trouwens, die dwaalleer, dat de Heer Jezus de Zoon was, maar dan de Zoon in een menselijk lichaam. De geest van dat lichaam is dan de eeuwige Zoon. En die zoon woont dan in een menselijk lichaam. Dat zou betekenen dat de Heer Jezus niet de menselijke geest en de menselijke ziel zou hebben. Dat betekent dat hij niet volkomen mens is. Dat is de consequentie daarvan. En dan weet ik wel, dit is buitengewoon ingewikkelde problematiek. Die ene persoon en die twee naturen. Je ziet al, ik verspreek me, je kunt daar zo makkelijk in je misgaan. Er is zoveel ruimte voor dwaalleer en je kunt geen dwaalleer verzinnen of die is ook ooit uitgevonden. En wat is nou het bijzondere van dit gedeelte? Dat het ons een heel merkwaardig bewijs geeft van de mensheid van de Heer Jezus. Niet alleen maar een God die in mensengedaante tot ons komt, maar eigenlijk door en door God blijft. Die nooit werkelijk mens wordt, zoals de oude, antieke volken dat geloofden dat de goden soms in mensengedaante tot de mensen neerdaalden. Zodat de mensen hen tenminste konden zien. Maar ze werden nooit echt mensen. Als ze terugkeerden naar waar ze woonden, dan legden ze dat menselijke lichaam zo weer af. Nou, dat merkwaardige bewijs, dat is dat ene zinnetje. Ik zal in hem vertrouwen. Ga er maar eens over nadenken waarom dat zinnetje hier nou staat. Wat heeft dat nou voor nut in het betoog van de schrijver? Hij wil duidelijk maken, de Heer Jezus is waarachtig mens geworden. En dat doet hij door dit zinnetje. Hij was zo echt mens dat hij hier op aarde leefde in geloofsvertrouwen jegens zijn God. Precies zoals u en ik dat geacht worden te doen. Dat doet niks af aan zijn godheid. En je kunt die twee ook niet scheiden van elkaar, zijn mensheid en zijn godheid, maar je moet ze wel onderscheiden. En als het gaat over zijn menselijke natuur, dan staat er dit merkwaardige, ik zal mijn vertrouwen op hem stellen, zegt een andere vertaling. En dat wat er Paul achteraan komt, zie ik in de kinderen die God mij gegeven heeft, komt allebei uit Jesaja 8. Je moet dan wel bedenken dat heel vaak uit de Griekse vertaling van het Oude Testament geciteerd wordt. Daardoor luiden die teksten soms een beetje anders dan het in onze Bijbel staat in het Oude Testament. Maar beide komen uit Jesaja 8, vers 17 en 18. Waar de profeet Jesaja spreekt. Hij is die ik-figuur. Maar hij spreekt daar als type van de Messias. En als bewijs van de mensheid van de Heer Jezus lezen we dat hij zegt, precies zoals Jesaja het zegt in Jesaja 8, ik leef in vertrouwen op mijn God. Als je erover na gaat denken, dan begrijp je ook wel dat dat natuurlijk geldt voor het hele leven van de Heer Jezus, dat hij inderdaad in alles vertrouwde op zijn God. Toen ik hier naartoe reed, dat duurt altijd heel lang, want ik moet mij door de files worstelen, straks gaat het twee keer zo snel. Dus wat ik dan doe is zingen. Ik zing graag en binnenkort hoop ik de Matthäus-passion weer mee te zingen, dus dan oefen ik vast in de auto. Ik heb hem al vele malen gezongen, maar je moet het toch elk jaar weer even opwarmen. En toen zong ik ineens, tot mijn verbazing, wat de omstanders, de Joodse tegenstanders, bij het kruis tegen de Heer Jezus zeggen. Eer had God vertrouwd. Hij heeft op God vertrouwd. Laat die hem uitredden. Ik had er anders vast niet aan gedacht. Maar toen dacht ik ineens, dat is ook een prachtig voorbeeld. In Matthäus 27 vind je dat. Ik heb het even gauw opgezocht in vers 43. En dat zijn woorden die die mensen uitspreken, die je letterlijk terugvindt in Psalm 22. Matthäus is er zo op zijn kievieven om elke keer duidelijk te maken dat de Heer Jezus in alles de profetieën van het Oude Testament heeft vervuld. Want daarmee wil hij duidelijk maken dat de Heer Jezus de Messias is. Kijk maar, hij vervult al die profetieën. En hier laat hij zelfs zien dat de tegenstanders bij het kruis de woorden uitspreken die over hen geprofeteerd zijn in Psalm 22. Zelfs de tegenstanders helpen mee om de profetieën te vervullen. Want wat staat er in Psalm 22, in vers 9? Wentel op de Heere, laat die hem verlossen, hem redden, hij heeft immers welgevallen aan hem. Ook daar staat het er weer een beetje anders dan in Matthäus 27, en dat komt doordat die Griekse vertaling daartussen zit. Maar dat doet er nou niet toe. Als je die persoon in Psalm 22 goed volgt, dan zie je daar ook weer de Messias hier op aarde in zijn diepe afhankelijkheid van God. We hebben het in deze serie over geloof. De Heer Jezus is daarin het allergrootste voorbeeld. De mensen kunnen hem daarop zelfs aanspreken. En zelfs met hem spotten. Ze kunnen bij het kruis tegen hem zeggen, u hebt toch uw hele leven op God vertrouwd? Nou, als dat zo is, doe dan een beroep op die God, dan zal hij u nu uitredden. Daarmee maakten ze duidelijk dat ze er helemaal niets van begrepen, want als de Heer Jezus dat inderdaad had gedaan, dan had God hem uitgered. Maar hij wilde de beker drinken die God hem gegeven had, tot de laatste druppels toe. En daarom kon hij niet van het kruis komen. Maar het is waar, hij vertrouwde zijn hele leven op God. En trouwens zelfs aan het kruis, daar zegt hij nog aan het einde, en dat zijn ook weer woorden uit de psalmen, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Als een mens op zijn sterfbed, die met zijn laatste woorden zijn aardse leven, zijn menselijk leven overgeeft in de hand van zijn schepper. De Heer Jezus was ook aan het kruis, naast alle andere dingen waar we al vele preken over gehoord hebben, maar hij was daarnaast ook nog eens een gelovig mens, die wandelde in zijn geloofsvertrouwen op God. Dus dan moet u even niet denken aan het zaligmakend geloof, ik zeg dat nog maar even voor alle nadruk, want bij geloof denken we daar heel vaak aan en dan kom je natuurlijk helemaal scheef. De Heer Jezus had geen zaligmakend geloof nodig, hij was al zalig. Maar het gaat om het praktisch geloofsvertrouwen waar we het menige avond over gehad hebben. Het praktisch geloofsvertrouwen waardoor een mens op aarde leeft. En daarin is hij niets anders dan een volgeling van de Heer Jezus. Die in datzelfde geloofsvertrouwen op zijn God geleefd heeft. Nou, zou u nou met me mee willen gaan terug naar de Hebreeënbrief, maar nu naar hoofdstuk 12. En terwijl u dat opzoekt, vertel ik u dat in hoofdstuk 10 blijkt dat deze gelovigen, deze Hebreeën, dat wil zeggen gelovigen uit Israël, die de Heer Jezus hadden leren kennen, wij zouden ze vandaag Messias-beleidende Joden noemen. Je kunt zeggen, de Hebreeënbrief is de brief gericht aan Messias-beleidende Joden. En dan wordt er gezegd dat zij het zwaar te verduren hadden van hun vroegere volksgeloofsgenoten, die hen presten om weer terug te keren naar het Jodendom. En ze liepen gevaar gevangen genomen te worden, hun bezittingen weggestolen te krijgen. En dan zegt de schrijver, jullie hebben geloof nodig. Jullie hebben dat nodig wat we lezen in Habakkuk 2, vers 4. De rechtvaardige zal uit zijn geloof leven. Dat is een ontzettend mooi en belangrijk vers. Het wordt ook menigmaal in het Nieuwe Testament geciteerd, eigenlijk 3 keer precies. De rechtvaardige leeft uit zijn geloof. Dat hebben alle gelovigen, te beginnen bij de bekeerde Adam en Eva, tot aan het einde van de Bijbel, altijd gedaan. En ook de hele kerkgeschiedenis doen. Leven in vertrouwen op God. En dan komt dat beroemde hoofdstuk 11, waarin de schrijver vele voorbeelden geeft van mensen die door dat geloof hebben geleefd. We hebben het daar bij vorige avonden ook wel eens over gehad. En nergens gaat het over het zaligmakend geloof, het gaat daar over het praktisch geloofsvertrouwen. Van mensen die dus uitkeken naar de vervulling van Gods belofte en daar vast op vertrouwden. Zoals Abraham, Isaac en Jacob, die wonen in een land dat nooit van hen geweest is, maar daar waar ze toch van wisten dat het eens aan hun nageslacht zou worden gegeven. En ze leefden vanuit het geloof zoals een Mozes dat deed, als ziende de onzienlijke. Dat wil zeggen, ze vertrouwden op een God die ze niet konden zien, maar waarvan ze toch wisten dat hij er was en dat hij met hen was en dat ze zich aan hem konden overgeven, konden toevertrouwen. Nou, dat hele hoofdstuk, dat kent u, dat staat vol met zulke geloofshelden. Maar dan komt de laatste, het mooiste en het hoogste voorbeeld. En omdat daar een nieuw hoofdstuk begint, denk je daar niet zo gauw aan. Je denkt er niet zo gauw aan dat dat ook nog bij hoofdstuk 11 hoort, en toch is dat heel belangrijk. Hij zegt in 12 vers 1, daarom dan ook, daar wij zo'n grote wolk van getuigen rondom ons hebben, laten ook wij, dus in datzelfde voetspoor gaan als deze geloofshelden, laten we alle last en de zonde die ons ligt omstrikt afleggen, en met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij zien op Jezus, de overste leidsman en voleinder van het geloof. Dat wil zeggen, hij leidt ons in het geloof. En hij is ook degene die ons geloof tot een veilig einde brengt. In zijn geloofsweg is hij tenslotte uitgekomen, zoals hij ook even verder staat, aan de rechterhand van God in de hemel. En hij is de voleinder ook van ons geloof. Hij is de garantie dat ook ons geloof eenmaal tot zijn grote vervulling zal komen. De Heer Jezus die heeft om de vreugde die voor hem lag het kruis verdragen terwijl hij de schande heeft veracht. En is gaan zitten aan de rechterzijde van de troon van God. Want let op hem die zo'n tegenspraak door de zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat u niet moe wordt en in uw zielen bezwijkt. En dan zijn we dus weer terug bij het thema van hoofdstuk 10. Jullie zijn ontmoedigd door de druk, de vervolging, de verdrukkingen waaraan jullie blootgesteld zijn. Maar kijk nu eens naar Jezus. Zo erg als het met hem gegaan is, is het met geen van jullie tot dusver nog gegaan. En kijk eens hoe hij heeft volgehouden. Hij heeft volgehouden door zijn geloof. Net als Abraham, Isaac en Jacob. Hij geloofde dat de beloften van God in vervulling zouden gaan. Hij zag over de huidige verdrukkingen heen. En hij keek naar wat er achteraan kwam. Dan staat hier zo mooi om de vreugde die voor hem lag. Eerst het kruis en dan de vreugde. Maar hij wist zonder dat kruis zou hij die vreugde nooit bereiken. Hij moest door dat diepte dal van het kruis heen om de vervulling van de belofte mee te maken die God hem had gedaan. En die vervulling ontving hij toen hij zijn plaats mocht innemen aan de rechterzijde van God in de hemel. Dat is jullie weg, zegt de schrijver. Hier gaat het totaal niet om wat de Heer Jezus voor ons deed. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Vele malen als er over het kruis van de Heer Jezus wordt gesproken, gaat het over wat hij voor ons gedaan heeft aan het kruis. Hier gaat het om zijn voorbeeld. Dat is heel wat anders. Zoals hij zijn kruis verdroeg en tenslotte in de heerlijkheid aankwam, zo geldt dat ook voor ons. Paulus zegt aan Timotheus, als wij met hem verdragen, zullen we ook met hem heersen. En hij schrijft in Romeinen 8, als we met hem lijden, zullen we ook met hem verheerlijkt worden. En Petrus in zijn brief keer op keer benadrukt datzelfde. Door het lijden naar de heerlijkheid. Dus hij zegt tegen deze gelovigen, de schrijver zegt dat tegen deze Joodse gelovigen, er gebeurt jullie niks bijzonders. Al die mensen in het Oude Testament hebben datzelfde doorgemaakt. Ze moesten allemaal door de zware wegen heen om tenslotte het heerlijk einde te bereiken. En hoe hebben ze dat volgehouden? Waar putten ze de kracht vandaan? Door hun geloof. En dat gold zelfs voor de Heer Jezus. Hij heeft die tegenspraak van de zondaars tegen zich verdragen. En dan zo moeten jullie dat ook doen. Nou, en nu komen we dan tenslotte langs een lange omweg bij 2 Korinthe 4 vers 13. Want daaraan is de uitdrukking ontleend die de titel voor deze avond vormt. De geest van geloof. Nu staat het in de titel van deze avond geest met een hoofdletter. Tegenwoordig heb je websites waarop je tientallen vertalingen, niet alleen Nederlands, maar van alle denkbare westerse talen met elkaar kunt vergelijken. En als je die talen enigszins kunt lezen, dan zie je dat de vertalers zeer van mening verschillen over de vraag of je nou geest met een hoofdletter of een kleine letter moet schrijven. De enigen die dat probleem niet hebben, dat zijn de Duitsers, want die schrijven het woord altijd met een hoofdletter. Daardoor weet je dus ook niet wat zij denken dat de bedoeling is. Maar alle talen die dat niet doen, en dat zijn alle overige, die zitten ermee. En dat is niet alleen hier, dat gebeurt heel vaak in het Nieuwe Testament. Ook in het Oude Testament al. De vraag is, bedoelt Paulus hier de menselijke geest in de zin van een bepaalde gesteldheid, een levenshouding, een mentaliteit, de innerlijke hartsgesteldheid? Bedoelt hij een geest van geloof in de zin van een mentaliteit van geloof, een geloofshouding? Of bedoelt hij dat de Heilige Geest hier een heel bijzondere naam draagt die je verder in de Bijbel nergens tegenkomt. Hij wordt hier genoemd de geest van het geloof. Dat betekent natuurlijk de Heilige Geest waardoor wij geloven. Nou, eigenlijk maakt het niet zo gek veel verschil. Want ook als je het hebt over geest met een kleine letter, de geest van geloof, dan nog kun je een dergelijke gemoedsgesteldheid des geloofs alleen maar bezitten door de kracht van de Heilige Geest. Dus ook als je het met een kleine g vertaalt, en dat kan me dus verder helemaal niet zoveel schelen, op dit moment althans, dan nog weten we allemaal dat dat alleen kan door de kracht van de Heilige Geest. Maar waar gaat het hier over? Precies hetzelfde als in Hebreeën 10 tot 12. Ik moet er even vluchtig doorheen gaan, maar volgt u mij, dan zie je in vers 4 en 6 een prachtige omschrijving van het evangelie. Die behoren tot de mooiste omschrijvingen van het evangelie in het hele Nieuwe Testament. Vers 4b, de lichtglans van het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is. En vers 6b, de lichtglans van de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Nou, daar kun je al een hele preek over houden. Maar, zegt hij, en hij gebruikt dan een bekend beeld uit het Oude Testament. We hebben die als een schat, een fakkel, een lichtbron. Maar die fakkel zit opgesloten in een aardevat. Nou, het kan niet anders, of hij bedoelt hier de geschiedenis van Gideon. Die met 300 mannen de Midianieten overwon. Doordat ze allemaal een kruik hadden, een aardevat. En daarin zat die fakkel verborgen. En ineens sloegen ze allemaal tegelijkertijd, dat moet een hels kabaal zijn geweest, al die kruiken kapot. En daar kwamen ineens al die fakkels tevoorschijn en ze zwaaiden die heen en weer, zodat ze hel begonnen te branden. En ze riepen ook allemaal zo hard ze konden door elkaar heen. Dus dat moet een vreselijke herrie zijn geweest. En al die Midianieten, die schrokken ze bijna dood. Dat is het beeld dat Paulus gebruikt. We hebben een geweldige schat. Dat geldt voor elke christen, niet alleen maar voor predikers. Niet alleen maar voor evangelisten en apostels, dat geldt voor elke gelovige. We hebben allemaal een geweldige schat. Maar die schat zit hier van binnen, in ons hart. En wij zijn niet groter dan die schat, integendeel. Wij zelf zijn maar zwakke vaat. Je kunt het op het lichaam betrekken of op ons hele menselijke bestaan. Die schat zit in een zwak vat, een aarden vat. En Paulus denkt dan niet alleen aan het feit dat dat lichaam ziek kan worden en oud kan worden. Hij denkt er vooral aan dat je, als je dat evangelie gaat verspreiden, dat licht van God in de wereld gaat verspreiden, dat dat aardse vat dan gebeukt zal worden. Hij zegt in vers 7, we hebben deze schat in aarden vaten, opdat de uitnemendheid van de kracht van God is en niet uit ons, doordat ons vat net zo mooi is als de schat die erin zit. Nee, het gaat niet om ons. Maar wat gebeurt er met dat vat? In alles verdrukt, maar niet benauwd. Geen uitweg ziende, maar niet geheel zonder uitweg. Vervolgd, maar niet verlaten. Neergeworpen, maar niet omkomend. Altijd het sterven van Jezus in het lichaam omdragend. Letterlijk staat daar eigenlijk de doding van Jezus. Het gaat hier niet over zijn verzoenend sterven. Het gaat om het feit dat hij hier op aarde ook als gelovig mens slachtoffer geworden is van de wreedheid en de boosheid van de mensen. Dat is ook een aspect van het kruis. Het is niet alleen maar dat God zijn zoon overgaf in de dood en dat de Heer Jezus zichzelf overgaf in de dood. Daaraan denken wij in het bijzonder als we het hebben over de verzoenende betekenis van zijn kruislijden. Maar hier gaat het erom dat hij ook martelaar is geweest. Een martelaar is iemand die van God getuigt, voor God wil leven en om zijn geloof aan een kruis wordt, of hoe dan ook, in ieder geval ter dood gebracht wordt. De Heer Jezus is zo'n gelovig mens die zijn leven lang op God vertrouwd heeft en tenslotte de marteldood gestorven is. Ook dat is een aspect van het kruis. Dat moet je niet wegpoetsen, omdat alleen maar dat verzoenend aspect op de voorgrond zou mogen staan. En nu zegt Paulus, kijk, zoals de vijanden dat met Jezus gedaan hebben, ze hebben hem gedood. Zo dragen wij de doding van Jezus in ons om. Dat wil zeggen, elke volgeling van Jezus moet er rekening mee houden dat hem datzelfde zou kunnen overkomen. Je wordt in deze wereld gebeukt, geslagen, en daar kan de dood zelfs op volgen. Maar je houdt het vol vanwege die schat die je met je omdraagt. Altijd de doding van Jezus in het lichaam omdragend, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. Want wij, daar komt de verklaring, wij die leven worden altijd aan de dood overgegeven om Jezus wil. Dat is de consequentie van het getuige zijn voor de naam van Christus. Opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees. De dood werkt dus in ons, dat wil zeggen wij zijn degene die u het evangelie hebben verkondigd. Wij moeten daarvoor de doding van Jezus met ons omdragen. Maar het leven in u, dat wil zeggen u bent de profiteerders. U hebt dat evangelie van ons mogen horen en u plukt daar alle zegeningen en vruchten van. Daar wij nu dezelfde geest van geloof hebben. Waar slaat dat woord dezelfde op? Dezelfde als wat? Nou, dat volgt uit wat er daarna staat. Uit dat citaat dat Paulus geeft. En dat is weer een citaat uit de psalmen. Uit psalm 116. Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken. En ik ga u dat direct laten zien, maar ik ga eerst het vers uitleggen. Paulus zegt, er is er één die heeft gezegd, ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken. En als je in de psalmen goed kijkt, dan zie je dat is de Messias. Hij heeft hier op aarde dat goddelijk getuigenis afgelegd. Hij heeft getuigd voor de naam van God. Hij heeft het evangelie als eerste mogen brengen. En omdat hij geloof in God had, dat wil zeggen in geloofsvertrouwen jegens zijn God leefde, daarom had hij ook de moed om zijn mond open te doen en het evangelie te verkondigen. Dat staat allemaal in dat ene zinnetje. Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken. Wel nu, zegt Paulus, zo is met ons ook. Die ik uit Psalm 116, die heeft geloofd en daarom vond hij de moed om te spreken. Zo is met ons ook. Wij leven uit diezelfde geest van geloof die hij had. En dat dat in de kracht van de Heilige Geest moet gebeuren, dat is op zichzelf volkomen waar. Maar het gaat nu vooral om het voorbeeld van de Heer Jezus zelf. Wij hebben die geloofsmentaliteit, zou je kunnen vertalen. Die gemoedsgesteldheid van geloof. Net als die ik-figuur uit de psalmen, dat is de Messias. Hij was een getuige en het heeft hem zijn leven gekost. En wij weten intussen dat het Paulus ook zijn leven heeft gekost. Om zo'n getuige van Jezus te zijn. Hij was daarin een echte volgeling van zijn Heer. En hij houdt hier de gelovigen voor dat zij ook dat moeten doen. Nou, laten we eens even kijken naar Psalm 116. Want ik heb u al straks gezegd, heel veel voorbeelden zul je juist in de psalmen vinden. Want daar vinden we de Heer Jezus. Het zijn Messiaanse psalmen, dat zijn er veel meer dan je zou denken. En dit is ook zo'n voorbeeld waar je nou niet direct bij stil zou staan, dat hij een Messiaanse psalm is. Maar als hier gesproken wordt, al in vers 1, ik heb de Heere lief, want hij hoort mijn stem, mijn smekingen, want hij heeft zijn oor tot mij geneigd, daarom zal ik mijn leven lang tot hem roepen, dan zou je niet zo gauw op het idee komen dat het over de Heer Jezus gaat. Natuurlijk, in eerste instantie gaat het hier over elke rechtvaardige. Elk gelovige mens, of het nu in het Oude Testament of in het Nieuwe Testament is, aan het begin of aan het eind van de kerkgeschiedenis, elk gelovig mens kan zo spreken. En menig een van ons heeft deze psalm, God heb ik lief, want die getrouwe Heer enzovoort, vele malen gezongen, zelfs ooit zonder aan de Heer Jezus te denken, maar gewoon vanuit je eigen liefde voor God, je eigen geloofsvertrouwen jegens de Heere God. En dat is volkomen terecht. Daarom is het zo boeiend dat Paulus in 2 Korinthe 4 zegt, ja maar ho, kijk eens even dieper. Wie is die ik-figuur? die uit de banden van de dood is verlost, zegt vers 3. Vers 3. Angsten van de dodenrijk had hij mij aangegrepen. Denk maar weer dat we straks lazen in Psalm 16. Maar ik riep de naam des Heren aan, zegt vers 4. Ach Heren, red mijn leven. En dan tenslotte in vers 9. Ik zal wandelen voor het aangezicht des Heren in het land der levenden. Ik heb geloofd, zelfs toen ik sprak. Kijk, zo wordt dat hier nu weergegeven in deze vertaling. Er zitten altijd vertalingen tussen. Daarom staan hier niet exact dezelfde woorden, zei ik al, is in 2 Korinthe 4. Maar ook hier wordt in de voetnoot in mijn NBG-vertaling naar 2 Korinthe 4 vers 13 verwezen. Paulus citeert hier dit vers. Ik heb geloofd, daarom sprak ik. Ik ben zeer verdrukt geweest, maar ik heb mijn mond niet gehouden. Wat er ook gebeurt, ik heb mijn getuigenis afgelegd. En dat is heel bijzonder. Daarin zegt Paulus, willen wij volgelingen van de Heer Jezus zijn. En nogmaals, de Heer Jezus is niet alleen voor ons gestorven. Hij is ook een martelaar die ons de weg van het geloof wijst. Dat is de boodschap van Hebreeën 12. Hij is de gelovige bij uitstek die ons de weg wijst waarin wij hem in het geloof mogen navolgen. En dat is ook de boodschap van 2 Korinthe 4. Ook de Heer Jezus had, als ik het zo zeggen mag, die schat van het evangelie in een aardenvat. Hij is mens geworden om hier op aarde, in dat aardenvat waarmee ook hij is opgetreden tussen mensen, een getuige van God te zijn. En ook bij hem is uiteindelijk dat aardenvat verbroken, niet alleen maar doordat hij gegeeseld is en geslagen en bespuwd en bespot, maar doordat dat lichaam tenslotte verbroken is in de dood. Zoals hij het in de Statenvertaling zegt, bij de instelling van het avondmaal, dit is mijn lichaam dat voor u verbroken is. Moderne vertalingen hebben dat niet, omdat de vraag is of dat er zo staat. Maar de gedachte als zodanig is natuurlijk niet verkeerd. Het aardevat is verbroken. En nu is het zo mooi dat de Heer Jezus dat ook deed uit de kracht van de Heilige Geest. En daar wil ik toch nog weer eens even de nadruk leggen op die uitdrukking geest van geloof. De Heer Jezus heeft de Heilige Geest ontvangen. Dat wil niet zeggen dat hij voor die tijd niet gelovig was. Ik heb u al gezegd, als 12-jarige jongen heeft hij al gezegd, ik moest zijn in de dingen van mijn vader. En je kunt ook rustig zeggen, hij had niet die extra krachtbron nodig voor zichzelf om een gelovige wandel voor het aangezicht van God te hebben. Met ons is dat anders. De geest die de Heer Jezus heeft ontvangen toen hij gedoopt werd door Johannes, die hebben wij ook ontvangen. Ieder van ons die in geloof God als zijn vader mag kennen, de Heer Jezus als zijn verlosser, heeft diezelfde Heilige Geest ontvangen. En als wij het hebben over leven uit het geloof, dan weten we dat kan alleen door de kracht van de geest. We hebben het de vorige malen gehad over dat groeiende geloof en over dat grote geloof, weet u nog? En toen hebben we het al gezien, een groot geloof dat zenuwachtig wordt en op zichzelf gaat zien of het wel groot genoeg is, dat in de spiegel de maat gaat staan nemen, die is helemaal verkeerd bezig, want dan ben je op jezelf gericht. Terwijl de essentie van een groot geloof nu juist is dat het helemaal van zichzelf afziet en zich volkomen toevertrouwt aan God. Op hem ziet. Een groot geloof is niet een geloof dat in ons opgewerkt is tot een bepaald niveau, maar dat een geweldig object heeft waar het naar ziet. Een groot geloof heeft een groot vertrouwen in God, in de Heer Jezus, omdat Hij zo groot is. En dat trek je van jezelf nooit. Dat kan alleen in de kracht van de Heilige Geest. Ik ben er elke keer weer van onder de indruk. Als een mens tot geloof komt, dan heeft hij het nieuwe leven ontvangen. Dat nieuwe leven zit in jou, het is van jou. Dat wordt je niet constant geschonken als het ware. Je bent tot het leven gebracht, in de wedergeboorte. In de levendmaking, zoals Paulus het noemt. Je bent tot leven gekomen, dat leven zit in jou. Maar dat leven heeft geen kracht. En dat is het grote verschil tussen leven en kracht. Het leven is jou geschonken, dat heb je. Maar die kracht daarvoor ben je voortdurend ononderbroken afhankelijk van de kracht van een ander. Die ander woont weliswaar in jou, maar we hebben gezien, je kunt een klein geloof hebben en dan komt er van die kracht niet veel terecht. Er wordt niet veel zichtbaar van. En als je een groot geloof hebt, dan komt die kracht wel zichtbaar. En dat is heel bijzonder. Als wij dingen zeggen, dingen doen, dan hoeven we daar niet voor eerst benzine getankt te hebben. We hebben dat leven in ons. Maar als je met je auto uit rijden gaat, dan moet er eerst een gevulde tank zijn. Je hebt brandstof nodig en die komt altijd van buitenaf. En dat is in het geestelijk leven ook zo. En daarom is, dat is nou verder niet het thema, we hebben het daar andere keren wel eens over gehad. Maar dat moet vanavond toch even ter sprake komen vanwege die geest van geloof. Daarom is het zo belangrijk dat we leren leven voortdurend uit die kracht van de Heilige Geest. Ik was vandaag nog bezig in verband met een preek voor zondagavond met Efeze 5. Wordt niet vervuld van wijn waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de Heilige Geest. En die vorm van het Grieks is daar dat je dat constant nodig hebt. Je kunt niet zeggen, ik was in april 2004 vervuld met de Heilige Geest en dat teer ik nou nog steeds op. Vergeet het maar. Vergeet het maar. Paulus zegt als het ware in dat vers, je moet elke keer opnieuw vervuld worden met de Geest. Zeg het maar in deze zin, je moet elke keer opnieuw bijdenken. En je moet je dus ook heel bewust voor die Geest openstellen. Dat doe ik voor elke preek. Ik stel me heel bewust voor de werking en de vervulling van die Heilige Geest open. Want die Geest woont wel in mij, maar ik kan hem op alle manieren in de weg staan. En ik vraag dus dat het kanaal open is en dat het vrijelijk kan werken. Zodat de kracht van de Heilige Geest in mijn bediening zichtbaar wordt. En dat hebt u ook nodig, ook al staat u niet achter een lessenaar of op een kansel. Je hebt dat altijd nodig bij alle dingen waar we de kracht van de Heilige Geest voor nodig hebben. En waar hebben we hem eigenlijk niet voor nodig. En zo kun je ook als gelovige een groot geloof hebben. We hebben dat de vorige keer ook gezien bij het genezende geloof. Wat zou je zijn zonder de kracht van de Heilige Geest? Alleen door de geest van het geloof, die in de Heer Jezus woonde en die ook in ons woont, kunnen wij het volhouden om, terwijl we zo'n ongelooflijk mooie schat ontvangen hebben, in de dienst van de Heer Jezus te blijven staan. Ook al wordt het lichaam gebeukt en geslagen, ook al zijn we martelaren, ook al zouden we martelaren moeten zijn. Wij leven vanuit dezelfde kracht van de Heilige Geest. En wat is het goed? Wat is het goed om dat te weten? En ik vraag u, hebt u die geest van geloof? Ik denk dat te veel christenen nooit over de Heilige Geest praten, of in ieder geval veel en veel te weinig. Dat zijn de mensen die zeggen, er wordt bij ons nooit gepreekt over de Heilige Geest, behalve met Pinksteren, dan moet de dominee wel. En dan gaat het eigenlijk nog alleen maar over het werk van de wedergeboorte. En andere christenen die hebben het altijd over de Heilige Geest. Dat is net als met Israël. Sommigen hebben het nooit over Israël, maar anderen altijd over Israël. Het is moeilijk om in balans te zijn. En als je het altijd over de Heilige Geest hebt, waar gaat het dan over? Dan gaat het heel vaak over wat helemaal niet het ABC is, maar het X, Y, Z. Over geestesgaven, over tongentaal, over profetieën, over genezing en al die dingen. En dat is allemaal heel mooi en allemaal heel belangrijk. Maar ik heb toch wel eens het gevoel, en dat zeg ik dan ook, ik wou dat jullie gewoon weer eens met het ABC zouden beginnen. Zoals dit, de geest van het geloof. Hoeveel geloofsenergie hebben jullie? Hoeveel geloofskracht om elke dag een getuige van de Heer Jezus te zijn? Ook als het je helemaal niet uitkomt. Paulus zegt, houd aan, verkondig het woord gelegen en ongelegen. Dat wil niet zeggen dat het de mensen tot wie je spreekt ongelegen moet uitkomen, want dan werkt het niet. Maar dat het jou ongelegen moet uitkomen. Als je weet, dit is wat er van me gevraagd wordt, dat ik eigenlijk geen tijd heb en geen zin heb of met andere dingen bezig ben. Houd aan, gelegen en ongelegen. Laat die kracht van Gods geest in je zijn. En als die in je is, dan waar het hart vol van is, zo spreekt de mond van, dan zul je ook getuigen. Dan zul je door het levende geloof, door de kracht van Gods geest, die schat die in je is, ook tentoonspreiden. Dan zal dat licht van het heerlijke evangelie, dat schijnt in het aangezicht van Christus, hebben we hier gelezen, ook door jou heen zichtbaar worden. Nog één voetnoot. Anders komt die vraag toch. Maar het risico is dat die vraag niet komt, dus beantwoord ik hem nu. Als je de Statenvertaling leest, dan vind je daar een aantal keren de uitdrukking, niet zo vaak, maar een paar keer de uitdrukking, het geloof van Jezus. En ik kan me een leuke vraag voorstellen, dat is dat u straks zegt, nou waarom heb je het nou helemaal niet over die teksten gehad? Daar staat toch heel duidelijk het geloof van Jezus. Ja, alleen die komen mij niet van pas. Want als u in de moderne vertalingen kijkt, de hedendaagse, dan ziet u overal dat er staat het geloof in Jezus. En ik ben er ook heilig van overtuigd dat dat de bedoeling is. U zegt, ja, maar dat staat er niet, maar daar kunt u niet over oordelen. Je moet weten wat die Griekse zin, de zin is van die Griekse omschrijving. En hedendaagse uitleggers zijn het er allemaal over eens. Als wij gerechtvaardigd zijn door het geloof van Jezus, vind je in Romeinen 3, dan gaat het niet over het feit dat Jezus geloofd heeft, waardoor wij gerechtvaardigd konden worden. Maar dan gaat het erom dat wij geloofd hebben in de Heer Jezus, zodat wij gerechtvaardigd zijn uit het geloof. Dus dat moet u maar even van mij aannemen. Ik had die teksten zo mooi kunnen gebruiken voor mijn stelling. Jezus als gelovige. Alleen die teksten kan ik daar niet voor gebruiken. Dit is het einde van de voetnoot en ook het einde van de preek. Nou, ik dacht dat ik u misschien wel stof genoeg heb gegeven om na te denken. En als u daar vragen en opmerkingen over heeft, dan gaan we dat straks rustig bekijken. We gaan een kwartier pauzeren en dan gaan we de vragen bespreken met elkaar.